onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij in gemeente op Psalm 96 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 96, vers 2, nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden, vertelt zijn wonderen en zijn eer. En ook het derde vers, al de afgoden zijn slechts ijdelheden. Psalm 96, het tweede en het derde vers. Bidden pleit. Psalm 25, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader, het bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Psalmen en lezen wij met elkaar Psalm 115. De schriftlezing van deze dienst is Psalm 115. Niet ons, O Heere, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in de hemel? Hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten maar gaan niet. Zij geven geen geluid door hun keel. Dat die hem maken hun gelijk worden en al wie op hem vertrouwt. Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is een hulp en een schild. Gij huis van Aaron, vertrouw op de Heere. Hij is een hulp en een schild. Gij die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Hij is een hulp en een schild. De Heere is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleinen met de groten. De Heere zal de zegen over u vermeerderen, over u en over uw kinderen. Gij zijt de Heere gezegend, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel is des Heeren, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heere niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven, van nu aan tot in der eeuwigheid. Halleluja. Tot zover de schriftlezing van deze morgen, laten wij nu samen bidden. Heere, grote en heerlijke God, u die van eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid dezelfde bent. De God die in de hemel woont, maar die ook op de aarde regeert. En Heere, u bent een God van onuitsprekelijke grootheid en heerlijkheid en wij bidden van u, wanneer wij hier vanmorgen samen mogen zijn rondom uw geopende woord en het is uw goedheid dat u ons dat geeft. Wilt u dan ons hart vervullen met de vrezen van uw naam? Geef dan dat we als ouderen en jongeren hoog tegen u opzien en grote gedachten van u in ons hart hebben. Want u bent niet als wij mensen zijn. U bent God, de eeuwige, de almachtige, de God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. En dat betekent niet alleen, Heere, dat u in het wereldgebeurde alle dingen leidt en regeert op een wijze die voor ons vaak zo ondoorgrondelijk en zo onbegrijpelijk is. En dat betekent niet alleen dat u in de regering van deze wereld in uw voorzienigheid een weg gaat die voor ons zo vreemd en zo verborgen, zo duister kan zijn. Maar als u in uw woord zegt dat u doet al wat u behaagt en dat u de God bent die spreekt en het is er, dan betekent dat ook dat u in het leven van mensen spreekt en zij licht en er is licht. En daarom wenden wij ons in onze gebeden tot u. En wij smeken van u, Heere, wilt u dan vanmorgen en ook het verdere van deze dag in ons midden spreken. Er zij licht, zoals u dat gedaan hebt bij de schepping van alle dingen. En u hebt het licht geschapen, want u sprak en het was er. En Heere, zo hebt u de eeuwen door in het leven van zondaren gesproken. Zondaren die zich hadden uitgeleverd aan de duisternis, aan de vervreemding van u, en zij licht en er was licht. Want Heer, hoeveel hebt u de eeuwen door al geroepen uit de duisternis tot het licht van uw koninkrijk. En bij hoeveel hebt u in hun leven de zonde en gerechtigheid doen opgaan in al zijn glans en in al zijn heerlijkheid. En daarom komen wij tot u, Heer, en wij bidden van u. Wilt u in uw onverdiende goedheid ook vandaag spreken? Er zij licht. En wilt u ook vandaag mensen roepen uit de duisternis tot het licht van uw koninkrijk? Wilt u mensen ontrukken aan de greep van de zonde en de duivel en de dood en brengen tot het eeuwige leven? Maar ook, Heere, smeken wij van u, wilt u bij degene die u mogen kennen, overal in deze wereld, verdieping schenken van de kennis van u. En wilt u dan het goede werk van uw hand, Heere, versterken, door uw almacht en door uw ontferming. En wilt u daartoe dan ook de verkondiging van uw woord gebruiken hier, maar ook overal in ons land en daarbuiten, waar op deze zondag de schriften geopend worden en waar de prediking van uw woord uitgaat. Heren, wij kunnen zo onder de indruk zijn van allerlei dingen uit het wereld gebeuren. En het kan in onze ogen lijken alsof uw werk gebroken wordt door de machten van de boze, door allerlei krachten die zich verheffen tegen u en tegen uw koninkrijk. Vooral ook allerlei krachten die zich verheffen tegen uw kind Jezus, uw gezalfde. Maar Heere, is dan uw arm verkort? Bent u dan vandaag niet meer dezelfde? En daarom smeken wij van u. Wilt u uw werk voortgang doen vinden, overal in deze wereld, tot aan de einde van de aarde toe? En wilt u de volkeren doen weten dat u God bent, opdat zij zich buigen voor u? En wilt u ons als ouderen en jongeren, en wij bidden u dat ook vooral met het oog op onze jongens en meisjes, wilt u ons ervan overtuigen dat al de afgoden van ons hart ijdelheden zijn, onbetekenend, niets? Wilt u geven, Heere, dat wij zien het loze en het foze van het steunen op de afgoden van ons hart, welke machten dat ook zijn? Machten die in onze ogen misschien zo indrukwekkend kunnen zijn. Wij bidden van u, wilt u ons geopende ogen geven en wilt u daartoe vanmorgen ook de verkondiging van uw woord gebruiken? En ook vanavond, wanneer de schriften geopend mogen worden, om ons te ontdekken aan het ijdele van het steunen op alle afgoden. Doe ook onze jongens en meisjes weten dat er maar één God is. En dat u dat bent. Heere, wil zo in ons midden zijn. En wilt u de verkondiging van uw woord gebruiken om uw woord te brengen in de harten van ouderen en van jongeren. Te brengen op die plaats waar de beslissingen van ons leven vallen. In ons hart. En wilt u ons hart dan openen, Heer, en uw woord binnendragen door de Heilige Geest, die het de eeuwen door zal nemen uit de volheid van Christus en het zal meedelen. Heere, wij bidden van u, ontferm u over alle zieken. Wilt u hen goed en nabij zijn? Wilt u ook gedenken degene bij wie de krachten minder worden bij het klimmen van de jaren, die misschien vandaag niet meer naar de kerk kunnen komen? Maar wilt u hen gedenken en wilt u geven, Heere, dat hun ogen biddend zijn opgeheven tot u in de hemel? Wij bidden u voor alle die zware verliezen hebben geleden en die misschien wel in grote eenzaamheid hun weg gaan. Wilt u, o Heere, uw nabijheid tonen? Wilt u uw vaderlijk meedogen tonen, ook aan alle die een weg van kruis dragen gaan? En bij wie allerlei smart en moeite gevonden kan worden, verdriet het hart kan vervullen, en dat kan op allerlei wijze te veel om op te noemen. Heere, wilt u nabij zijn en uw gunst betonen. Wij bidden u voor onze overheden, voor alle die gesteld zijn over de volkeren der aarde. Wilt u geven dat het gezien wordt door hen, dat er alleen wijsheid is in het horen naar uw woord, in het buigen voor de schriften die van u getuigen. En wij bidden u dan voor heel uw kerk, overal in deze wereld. En we denken vooral ook aan uw kerk in vervolging en in verdrukking. wilt u geven, Heere, dat wij ook in onze maatschappij die zich meer en meer losrukt van u en van uw woord, dat we iets mogen hebben van Daniël, die biddend en in de vrezen van uw naam zijn wegging, ook in de omgeving waarin hij verkeerde, en die boordevol was van de machten van de dood. Hij ging er weg in de vrezen van uw naam. En wilt u dat ook aan ons geven? Wie we ook zijn en waar we ook gesteld zijn, ontferm u over onze gezinnen. Zegen degene die alleen hun weg gaan. En wilt uw koninkrijk doen komen tot aan het einde van de aarde toe. Hoor onze gebeden in de vergeving van al onze zonden. We hebben te beleiden, ook aan het begin van een nieuwe week, dat we in de voorbijgegane week hebben gedaan dat kwaad is in uw ogen. Heere, vergeef ons en zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, in Hem, in wie alleen het leven is. Uit genade. Amen. Nogmaals de collecte van harte aanbevolen. En wij zingen met elkaar uit Psalm 115, de versen 1, 2 en 3. Psalm 115, vers 1, niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goede dieren heen al eer en roem gegeven. En het tweede vers, nochtans is God het doel van onze lof. En het derde, zij hebben wel een mond, doch die niet spreekt. Psalm 115, de versen 1, 2 en 3. tekst voor de preek is Psalm 115, het tweede en derde vers. Psalm 115, de versen 2 en 3 uit de psalm die we hebben gelezen. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Gemeente, misschien hebt u bij het lezen van deze psalm wel eens de gedachte voelen bovenkomen dat de dichter toch eigenlijk maar op een wat vreemde manier met de deur in huis valt in deze psalm. Er wordt ons helemaal niet verteld wie de dichter is. Maar de dichter valt als het ware direct in huis met de bewering, de overtuiging, niet ons, o heren, niet ons, maar uw naam geeft eer, het gebed. Zo kun je ook zeggen, want het is tegelijk en vooral ook een gebed. Blijkbaar leeft dus in het hart van deze dichter het diepe verlangen dat de Heere zal zorgen voor de eer van zijn grote naam. En dat hij in zijn macht en heerlijkheid, en daar komen we nog wel op terug op de grootheid van de Heere vanuit deze psalm, dat hij, de Heere, vanuit zijn macht en zijn heerlijkheid ervoor zal zorgen dat zijn naam geëerd en groot gemaakt zal worden onder de volkeren der aarde. Het betekent dan ook, en we zingen dat ook in de berijming van deze psalm, het betekent dan ook hier dat niet onze naam moet worden groot gemaakt, maar dat zijn naam moet worden verheerlijkt. Het zou kunnen zijn trouwens dat vanmorgen iemand zei voordat het zover is bij mij. Dat ik niet verlang naar de eer van mijn eigen naam, maar naar de eer van God. Inderdaad. Daar is wel het werk van de levende God zelf voor nodig, bij mensen zoals u en ik zijn, om het zo te maken dat wij oprecht gaan verlangen, Heere, niet mijn naam, maar uw naam moet worden grootgemaakt. Begint uw gebed wel eens zo? Zoals de dichter deze psalm begint. Dat het ons diep in ons hart zo hoog zit en zo zwaar weegt, de verheerlijking van de naam van deze God, dat hij het voor zijn naam zal opnemen en zal zorgen voor de eer en de lof van zijn naam. En dan kunnen we denken, gemeente, aan alle mogelijke terreinen van het leven, wanneer het gaat over de eer van zijn naam. Dan kun je heel dicht bij jezelf beginnen en denken aan je eigen hart en aan je eigen leven natuurlijk. En dan kun je het wat breder nemen en denken aan degenen die je lief zijn, je gezinsleden, wanneer je die mag hebben, je familieleden. En je kunt natuurlijk denken aan de gemeente waarin je een plaats mag innemen en de kerk waar je deel van uitmaakt, aan alles. Heere, niet onze naam, maar uw naam zijn. De dichter gaat dan in deze psalm tegenover elkaar stellen de levende God in zijn heerlijkheid en grootheid en aan de andere kant de afgoden van de heiden. Baal, Astarte. Maar u weet, en ook de jongens en meisjes weten, je kunt dan aan ik weet niet hoeveel machten en mogendheden denken. Je kunt denken aan de macht van bezit en van genot en van, noem maar wat, te veel om op te noemen. Heel kort gezegd, hoeveel afgoden kunnen er in ons hart niet leven? Als het waar is wat Calvin zegt, dat ons menselijk hart een fabriek is van afgoden, waarin dus de ene na de andere de kop kan opsteken. De dichter heeft het hier dan over de hoon en de smaad die de heidenen met hun afgoden uitgieten over Israël, maar om het wat nauwkeuriger te zeggen, uitgieten over de God van Israël. En vandaar in onze tekst van vanmorgen zijn vraag, waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Nu vinden wij het, ik neem aan dat het bij u ook zo is, als we een bepaalde psalm lezen of bepreken zondags, dan vinden wij het wel van belang om te weten wie de dichter is en in welke omstandigheden zo'n psalm gedicht is. Wij weten dat bij psalm 115 niet. Er wordt niets van gezegd. Er zijn wel een paar veronderstellingen die ik vanmorgen toch maar even wil noemen, omdat het toch van belang kan zijn als we een beetje mogelijke achtergrond van deze psalm zouden weten, zouden kunnen bedenken. Het gaat hier dus over de sneerende, de honende vraag die gesteld wordt: waar is nu die God van jullie? En als dat een heel belangrijke vraag in deze psalm is, dan kunnen we vanmorgen wel een paar mogelijkheden noemen waarin de omstandigheden waarin deze psalm zou kunnen zijn gedicht. Je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan de tijd na de ballingschap. Wanneer de ballingen, althans een deel van hen, zijn teruggekeerd in het beloofde land en ze bezig zijn met de opbouw, de wederopbouw van Jeruzalem en van de tempel vooral ook. En het werk wil maar niet lukken. En Israël is zo'n arme tierig volk. Het heeft eigenlijk niets te betekenen. En de volkeren in de nabije omgeving en verder weg, die honen: waar is nu die God van jullie? We zien niets van hem. Er wordt ook nog wel aan een ander moment gedacht, waarin deze psalm ontstaan zou kunnen zijn. En dat is in de dagen van koning Hizkia, wanneer Jeruzalem belegerd wordt door het machtige, het oppermachtige Assyrische leger onder leiding van koning Sanherib. En Sanherib is opgerukt met dat machtige leger naar Jeruzalem, naar de stad Gods. En wanneer hij een van zijn commandanten, de Rabsakee, je zou kunnen zeggen zijn maarschalk, heeft gezonden naar Jeruzalem. En de Rabsakee daar staat te schreeuwen voor de muren van Jeruzalem en zegt: geef je nou maar over, want waar is nou die God van jullie? Hij zal jullie in ieder geval geen uitkomst brengen. Daar rekenen jullie toch zeker niet op, dat hij jullie zal verlossen uit deze nood. Wat dachten jullie van die goden van die andere volkeren die wij allemaal overwonnen hebben? Niet één van die goden was er om zijn volk te redden. Zou die God van jullie wel redden? Droom er maar niet van dat jullie de dans zullen ontspringen. Want dat zal niet het geval zijn. En wat waar is, is waar. Hizkia met zijn legertje heeft natuurlijk niks te betekenen tegenover dat oppermachtige Assyrische leger. Waar is nu jullie God? Dat zou dus al een paar momenten kunnen zijn waarin deze psalm gedicht werd. En in dat licht gaan we dan vanmorgen maar onze tekst lezen. Wij weten niet precies in welke tijd, in welke omstandigheden. Maar laten we dit als achtergrond meenemen vanmorgen bij de preek. In ieder geval blijft één belangrijke vraag vanmorgen overeind staan. En dat is de vraag: zijn wij, u en jij en ik, het van harte met die dichter eens in vers 1? Niet ons, Heere, maar uw naam geeft eer. Bent u, ben jij, ben ik het daar van harte mee eens? Want dat is van de grootste betekenis voor het verstaan van deze psalm. Het betekent nogal wat wanneer we de naam van deze God zo lief krijgen, dat het in het diepst van ons hart, dat leven, het verlangen, het sterke verlangen: Heere, laat toch uw naam groot gemaakt worden. Ik weet niet of u zo wel eens zondags naar de kerk gaat, of de kerk uitgaat met die vraag. Als we van harte verlangen dat zijn naam eer zal worden toegebracht, dan is er natuurlijk in ons leven nogal wat gebeurd. Want van huis uit verlang ik dat niet. En zoek ik dat niet. En dan die vraag, of die opmerking hier, die klacht eigenlijk van de dichter. Waarom zouden de heidenen, waarom zouden de volken zeggen: waar is nu hun God? Het gaat hier over de spot en de hoon waarmee het volk wordt overladen. Maar uiteindelijk de hoon van de God van Israël. En in heel dreigende en donkere omstandigheden voor het volk van Jeruzalem, naar alle waarschijnlijkheid, klinkt die schampere hoon Zien jullie wel dat die God van jullie geen redding brengt? Waar is hij eigenlijk? We zien hem niet. En we zien zo weinig of niets van hem. Nou zou dat vanmorgen ook een vraag van een van ons kunnen zijn. Ook van een van de jongens of meisjes vanmorgen. Ik zie zo weinig van de Heer. Kon ik het maar zien dat ik het zeker wist. Weet je wat je doet? Sla je Bijbel open en buig je knieën voor deze God. Voortdurend weer. Heere, geef dat ik u zal kennen. Waar is hij eigenlijk? Die God van Israël. Vertel het ons eens. Zo wordt door de vijanden geroepen. Tot Hiskia of tot het volk dat bezig is met de wederopbouw. Laat het ons eens zien. Als hij zo groot is als jullie zeggen en zingen in jullie psalmen. Laat het dan eens zien en laat het dan eens blijken. Wat een snerpende, schampere hoon die hier wordt uitgegoten. Ten diepste over de naam van de God van Israël. Wat een venijnige smaad. Waarmee zijn naam wordt overladen. Zulke woorden, gemeente, u voelt het vanmorgen toch al aan. Zulke woorden snijden de echte vromen van Israël door de ziel. Wanneer ze dit horen. Wanneer ze dan de volkeren horen roepen. En horen schamperen. Dan raakt het ze in het diepst van hun hart. Heren, waarom zouden de heidenen dat zeggen? Zorg toch dat ze geen reden hebben om dat te zeggen. Het is blijkbaar, gemeente, wat we hier zien gebeuren in Psalm 115, niet iets wat eenmaal in de geschiedenis van Israël gebeurt. We komen dat meerdere keren tegen in de Bijbel. Zal ik een paar voorbeelden noemen, heel kort? Psalm 79. Het gaat dan over de heidenen die gekomen zijn tegen Jeruzalem, die de muren verwoest hebben, die de stad in puin hebben geslagen en wat het allerergste is, die het huis van de God van Israël hebben verwoest. De tempel. O God, zij hebben uw stad verwoest. Zij hebben de lichamen van de bewoners gegeven, van de vogels van de hemel. Dat ze gegeten worden, de inwoners, door de roofvogels. Hoe lang, heren? Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Precies dezelfde vraag als in onze tekst van vanmorgen. En bij de profeet Joël, om nog één voorbeeld te noemen, zien we precies hetzelfde. Heere, geef uw volk niet over aan hen, want waarom zouden ze onder de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Is dat tot eer van uw naam, wanneer de heidenen dat roepen? En rondschreeuwen. Die vraag uit onze tekstgemeente kan ook te maken hebben met het persoonlijk geestelijk leven. Ook bij degenen die de Heere kennen en die de genade van God kennen, kunnen de aanvechtingen zo de kop opsteken en kan er zoveel geestelijke strijd gevoerd moeten worden. En ik denk dan vanmorgen aan Psalm 42. Mijn tranen, zegt de dichter, zijn er tot eten en drinken, tot spijs, dag en nacht. Als ze de hele dag, de ganse dag tegen me zeggen, waar is nu je God? Waar is hij? Ziet u de tranen van die dichter, die als het ware in zijn mond lopen? Want dat wordt natuurlijk bedoeld als hij zegt, ik heb mijn tranen tot spijs, tot mijn eten en drinken. Ziet u de tranen in zijn mond lopen? Want ze roepen, waar is jouw God? En het lijkt alsof ze gelijk hebben, wanneer ze zeggen, die God ziet naar jou niet om. Gemeenten zijn er altijd wel, en zeker ook in de 21ste eeuw vandaag, die maar al te graag de naam van de levende God honen. Dat kan eigenlijk ook niet anders wanneer we bedenken dat er de eeuwen door een eeuwige strijd gevoerd wordt in de wereld. Tussen de levende God en de grote tegenstander, de duivel. Jongens, jullie weten toch dat er een geweldige oorlog gevoerd wordt alle dagen en alle eeuwen tussen God en zijn grote tegenstander Satan. De strijd tussen Gods zoon, de Heer Jezus Christus en zijn grote tegenstander. En misschien komt de vraag, ook bij het lezen van uw krant bijvoorbeeld wel eens bij u boven: Heere, waarom zal de heidenen nou zeggen? Waar is hun God? Als woord van christenen die gruwelijk afgeslacht worden door extremisten van een andere godsdienst. En het lijkt alsof God zwijgt. En zijn hand roerloos stilhoudt, onbeweeglijk. Heere, grijpt u dan niet in? Werkt u dan niet? En wat zou u denken, gemeente, van alle streven om de geboden van God krachteloos te maken? En zien we het op allerlei manieren niet om ons heen, op allerlei wijzen. En we lijken steeds meer terecht te komen in een maatschappij waarin geen plaats is voor de levende God en geen plaats voor zijn geboden en voor zijn heerschappij. Waarbij de mens werkelijk alles in eigen handen zal hebben. In zijn zogenaamde vrijheid, die gruwelijke autonomie van de mensen, die zelfbeschikking van de moderne mens, die zelf de dingen in zijn hand wil hebben en wil houden, en die zelf zal bepalen wat goed is en wat niet goed is, en weigert te buigen. En nog erger wordt het natuurlijk wanneer die geest de kerk binnendringt. En dat gebeurt ook. Ik zal zelf bepalen wat ik doe en uitmaken wat goed is. Die geest dringt ook de kerkelijke gezinnen binnen. En nu komt het op dichterbij vanmorgen, of niet? En nu zien we dat toch die situatie in de dagen van koning Hizkia van de wederopbouw van Jeruzalem volop te maken heeft met wat er vandaag gaande is. En wat dacht u, als ik mag proberen nog wat dichter bij u en bij mezelf te komen? Als de afgoden van bezit en van status en van genot en van aanzien me in hun macht willen nemen, is dat geen afgoderij? Waarbij de naam van de levende God wordt gehoond. Wat dacht u? En de dichter wil eigenlijk zeggen in deze psalm: Heere, als uw hand stilhoudt en wanneer u niet werkt, dan zullen ze zeggen: waar is hij, de God van Israël? En ze zullen uw naam honen en tarten. En ze zullen roepen: waar is hij dan? Waar is zijn macht? Begrijpt u, gemeente, dat voor die dichter en voor alle vromen in Israël en voor alle rechtgeaarde christenmensen van alle eeuwen dat onverdraaglijk is en dat buitengewoon pijnlijk is en het hart verdriet brengt? Als de naam van Christus je lief wordt in je leven. En daar komt het natuurlijk op aan, ook onder de prediking van het woord. Want Christus moet in de prediking zo hoog voor u opgeheven worden, dat u iets van zijn grootheid gaat ontdekken. En dat u gaat beleiden met heel uw hart: hem moet eer worden toegebracht. Dacht u niet dat het daarom gaat onder de prediking van het woord? Als Christus je lief wordt, dan kan het niet anders dan je gaat toch bidden: laat uw naam geheiligd worden. Werk toch dat de volkeren zullen weten, Heere, dat u God bent. Laat toch uw koninkrijk komen in deze wereld. En laat ook in mijn eigen hart en in het hart van mijn kinderen, wanneer ik die ontvang uit uw handen, uw koninkrijk heerschappij voeren en komen. En laat dan ook uw werk gezien worden bij ons. En vandaar, gemeente, dat we ook zo even tegen elkaar zeiden: vanmorgen gaat er één vraag vooral met ons mee. Of we het van harte eens zijn met het begin van deze psalm, met vers 1. Niet ons, Heere, maar uw naam. Zijn er onder de jongeren vanmorgen jongens en meisjes die wel eens hun knieën buigen en zeggen: Heere, wilt u het alstublieft voor het zeggen hebben in mijn leven, in mijn hart? Jongens, bidden jullie dat eens? Heere, wilt u het alstublieft voor het zeggen hebben? en wilt u mij regeren door uw woord en door uw geest. En nu komt de dichter hier in onze tekst van vanmorgen tot een machtige belijdenis. Hij zegt, onze God is toch immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hij gaat als het ware zelf antwoord geven op de vraag, waar is nu de Heer? Moet u eens zien, gemeente, ziet u het voor u vanmorgen, hoe die man als het ware zijn ogen opheft naar God in de hemel. En dan gaat zingen. En hoe zijn hart vol is van grote gedachten van zijn God. En het gaat hier over de grootheid en over de verhevenheid van de Heer. Zijn duizelingwekkende majesteit, waarmee hij verhoogd is en zichzelf verhoogt. De God die volkomen heilig is, totaal anders is dan wij. Weet u het? Hoe vaak komt u ook in de psalmen de vraag niet tegen, wie is aan hem gelijk? Psalm 89, maar ook andere psalmen. Wie is aan hem gelijk? Zingt u het nooit, Heere, wie is aan u gelijk? Jawel, de heidenvolken mogen roemen in hun afgoden, die ze inderdaad wel kunnen zien, ja. Beelden die ze gemaakt hebben en waarvoor ze zich neerbuigen. Maar onze God, zegt de dichter dan, hij is in de hemel. Als we bij onze psalm even denken vanmorgen, gemeente, aan de tijd, die moeilijke tijd van de wederopbouw van de tempel en van de stad, dan is het nog niet zo lang na de ballingschap in Babel. En daar hebben de ballingen gezien, in Babel, in dat machtige, indrukwekkende Babel, waar de hele wereld van onder de indruk was. Daar hebben ze het gezien, dat de goden van Babel afgoden zijn. Ijdelheid, leegheid. Weet u wat de profeet Jesaja een keer doet? Hij spot ermee. Hij zegt, weet je wat de heidenen doen? Ze hakken een boom om. Van de helft van die boom maken ze vuur en daar warmen ze zich bij. In koude dagen of nachten. En van de andere helft maken ze een beeld en daar buigen ze zich voor neer. En daar stellen ze een hoop op. En daar steunen ze op. Hij spot als het ware met de dwaasheid van de afgoderij. Trouwens, we kunnen bij onze psalm van vanmorgen blijven. Die afgoden zijn het werk van mensen, zegt de dichter. Ze hebben een mond, hun beelden, maar die spreekt niet. Ze hebben oren, maar je kunt roepen en ze zullen nooit horen. Ze hebben handen, maar ze brengen niets tot stand. Gemeente, dat moet je ontdekken. Dat die afgoden van u en mijn hart ijdelheid zijn. Dat moet de Heilige Geest je leren. Dat je zegt, o God, als u me niet redt en het eeuwige leven geeft, is er niemand om mij te redden. Niemand. O Christus, als u mij niet zalig maakt, is er niemand. Gemeente, dat moet je ontdekken, dat, om er iets te noemen, al je bezit je niet redden kan. En dat al onze zogenaamde vrijheid, waarmee we zelf onze beslissingen nemen, en het leven beginnen of laten beginnen of niet, en het leven beëindigen of niet beëindigen, dat al onze zogenaamde vrijheid alleen maar losbandigheid is die ons, jongens, luister, die ons eeuwig ongelukkig maakt. Al die afgoderij. Onze God is toch in de hemel. Iemand schreef en spottend, een schrijver. Nou, goed dan, als God in de hemel is, laat hij dan ook maar daar blijven. En proef de smaad en de spot. Wat een dwaasheid, zo'n opmerking. In het licht van de grote ontmoeting met God. Want ook die schrijver die dat schreef, gaat God ontmoeten. Heeft inmiddels God al ontmoet. Wat bedoelt die dichter nou met die belijdenis? Dat God in de hemel woont. Hij maakt duidelijk hoe groot de Heer is. En hoe zijn hart op deze God leert steunen. Want dat zit erin in de woorden van deze dichter. Zo is het bij die man die deze psalm dicht. Hij weet, De Heer is hoog verheven boven al die torenbouwers van Babel. En boven de Rabsakeeën en al die snoevers en pochers, hoe ze verder ook allemaal mogen heten. Al die machtigen die menen dat ze hun leven in eigen hand hebben. Maar, zou vanmorgen iemand kunnen vragen, zit daar nou niet iets afstandelijks in? Onze God is in de hemel. Dat is zo ver weg, zegt iemand vanmorgen. Bedoelt de dichter soms dat de Heer zo onbereikbaar is? Zo ontoegankelijk? En misschien schrikt het vanmorgen wel iemand. En zegt, als dat waar is, dat hij voor mij zo onbereikbaar is. Als dat waar is. Ik hoor vanmorgen iemand vragen, kan ik dan nooit bij hem komen in vrede bij deze God? Nou, dat bedoelt de dichter nou bepaald niet in onze tekst. Als hij zegt dat God in leven is. Laat vooral niemand vanmorgen bij wie het op deze God te doen is, moedeloos worden van onze tekst. Want de dichter bedoelt met die belijdenis, onze God is in de hemel, niet mensen bij God vandaan te houden, maar juist mensen in beweging te brengen naar hem toe. En mag ik het eerlijk de dichter naam zeggen vanmorgen? Dat wanneer de Heer mij gelegenheid geeft om iets vanuit zijn woord tot u te zeggen vanmorgen, het wel oprecht mijn bedoeling is dat u in beweging gebracht wordt naar deze God. Het is wel waar. Hij woont in de hemel. En als hij niet naar ons toekomt, als hij die aan Gods rechterhand is, Christus, niet een komende zaligmaker is voor zijn bedelaars en zijn hulpelozen alle eeuwen door, en als hij niet keer op keer in mijn persoonlijk leven een komende God is en een komende zaligmaker, is dat werkelijkheid voor uw gemeente? Staan de zaken er zo bij u ook voor? In de hemel woont hij. En als hij met mensen van doen wil hebben, tot hij wil spreken en bij hem wil wonen, dan moet hij neerdalen. Dan komt hij, mag ik het eenvoudig zeggen vanmorgen, dan komt hij omlaag. Dan daalt hij neer. En vandaar ook die roep in het midden van Israël. Och, dat gij de hemel scheurt. Ik hoop tussen haakjes vurig dat het vanuit de gemeente van Vriezenveen ook klinkt tot in de hemel. Ook op deze zondag. Scheurt op de hemel, o God. En vandaar dus het gebed in het hart van alle die hem leren kennen. Heere, kom toch. Hij woont in de hemel en hij daalt neer. En dat heeft hij gedaan in Christus. En Christus is degene die aan de rechterhand van zijn vader is, maar die vandaag nog keer op keer neerdaalt tot degene die hulpeloos in zichzelf tot hem roepen. Want dat kan, gemeente, dat neerdalen door God. In en door Christus, zijn eeuwige zoon. En daarom moet ook vanuit Psalm 150 natuurlijk de Christus verkondigd worden. Ik heb u een andere zaal dan hij. In de hemel heeft deze levende God zijn troon. Onomstotelijk, er is geen macht in de wereld die die troon van God omver kan stoten. Welke machten zich ook groot maken tegen de Here. En hij regeert in onmetelijke wijsheid en grootheid. Wie of wat is met hem te vergelijken? Hij leidt en beschermt de zijnen die op zijn naam leren betrouwen. Degene die door de Heilige Geest hem leren kennen en verlangen hem al meer te leren kennen. En vandaar ook, gemeente, dat refrein in onze psalm, viel het u niet op bij het lezen van Psalm 115, dat refrein zo even, hij is een hulp. En hun schild. En wat betekent dat? Wel, dat hij ook vandaag wel uitkomst weet te brengen voor degene die op hem leren wachten en die in nood en dood leren uitzien naar hem. Die hem toebehoort. Die Christus toebehoort. gaat al meer ontdekken dat hij uitkomst weet te brengen waar alles verloren lijkt. Weet u? Hoe hij ook gehoond kan worden. En dat gebeurt het allermeest eenmaal op Golgotha. Want die snerpende, honende vraag uit het begin van Psalm 115 zwelde daaraan tot de hoon tegenover de gekruisigde. Indien gij de Zoon God zegt, kom af van het kruis, verlos uzelf. Maar hij bevrijdt zich niet, omdat hij door en door schuldigen gaat bevrijden van een schuld en van een dood. Hij is in de hemel. En hij heeft ook vandaag geopende oren, gemeente, deze zaligmaking. Kan dat u bewegen tot hem te roepen? Als u mag weten, mag horen dat hij geopende oren heeft. En dan die laatste woorden. Hij doet al wat hem behaagt. Hier zien we dan het scherpe contrast, de grote tegenstelling met die afgoden. Zij hebben handen, maar ze doen niets. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze zijn ijdelheid. En ze zijn leegheid. De dichter heeft het over de onzin en over de ijdelheid van de afgoden hier in deze psalm. Meer is het niet. Een waan. Die afgoden. Maar gemeente, dat moet je ontdekken. Dat alles wat je hart naast of boven de levende God stelt helemaal niets betekent. En helemaal niets is dat je ermee omkomt. Dat je ermee sterft. En dan te bedenken, je bent er zomaar niet vanaf. Ook niet op de weg van geloof en bekering. Want het blijft een strijd met die afgoden van mijn hart tot mijn laatste snik. Ik kom er wel bedrogen mee uit. En dat laat de Heer soms ook merken. Als het goed is op u en mijn weg. Dat is dat. Als de Heilige Geest je dat laat zien. Dat is een schok. Een wakker geschud worden. Heer, ik kom ermee om. Met al de afgoden van mijn hart. O God, als ik u niet heb. En dan gebeurt het tegenover die afgoden die niets doen en niets presteren. Tegenover die afgoden de ware God. Bij al die afgoden draait het uiteindelijk toch om koning ik. En om de mens zelf. Dat blijkt in de schepping. Dat zien we alle eeuwen door, ook in alle vrijheidsstreven. De gemeente, ik noemde de schepping. Was er één van die afgoden die één zandkorreltje kon scheppen? Nee toch? En zouden dan vandaag die afgoden de macht van de levende God kunnen beperken? En kunnen inbinden? Hij doet wat hem behaagt. Misschien is er iemand vanmorgen die zegt, moet ik daar dan zo blij om zijn? Dat hij doet wat hij behaagt. Het betekent nogal wat. Betekent dus dat hij mij ook op jongere leeftijd een ernstige ziekte kan geven? Dat hij een geliefde van me kan wegnemen die ik niet kan missen? Het betekent ook dat er in het wereldgebeuren de meest schokkende dingen kunnen gebeuren. Dat hij een weg kan gaan die mij verbijstert. Laat ik, om het eenvoudig te zeggen vanmorgen, laat ik het dan zo zeggen, is dat niet griezelig? Dat God doet wat hem behaagt. Ik weet zo even niet een beter woord in dit verband. Dat hij doet wat hem behaagt. Zou het betekenen, vraagt iemand vanmorgen, dat de Heere, als het dan gaat over mijn eeuwige toekomst, dat de Heere mij zomaar met zijn genade voorbij kan gaan, als een verkiezend God. Want hij vervult zijn raad. Dus hij kan mij gewoon laten waar ik ben. Is dat wel zo mooi, dat hij doet wat hem behaagt? Of dat een troost is, gemeente, dat hangt er vanaf waar we tegenover deze God staan. En wie zijn enige geboren zoon voor ons is. En wordt of niet wordt. Of ik voor rekening van de Heer Jezus Christus kom. En het waarachtige eeuwige leven buiten mezelf in hem leer zoeken. Daar hangt het vanaf. Maar als dat het geval is. Wanneer deze God u niet vreemd is of vreemd blijft. Dan is het één machtige evangelieprediking dat hij doet wat hem behaagt. Ja, maar zegt iemand, waarom komt hij dan Stephanus niet te hulp, wanneer die onder de stenen bedolven wordt? Als hij dan doet wat hem behaagt. Nou, Stephanus krijgt een beter deel. Stephanus krijgt een thuiskomen bij God. Ja, maar dat andere, zegt iemand vanmorgen, dat hij me zomaar voorbij kan gaan en dat er een uitverkiezing is, dat hij doet wat hem behaagt, is dat niet dreigend vanmorgen? Ik probeer het maar wat eenvoudig te zeggen. Ja, die verkiezing is er. Gelukkig wel. De Bijbel is daar heel duidelijk in. Hij doet wat hem behaagt. Maar gemeente, mag ik u nou eens één vraag stellen? Wijst u me nou eens vanuit de Bijbel iemand aan die de toevlucht neemt tot Christus, die roept en schreeuwt op hem en beleidt: Heer, ik heb het niet verdiend dat u naar me omziet, en die door hem voorbij gegaan wordt? Wijst u er eens één aan. Hij doet wat hem behaagt, dat is hier een boodschap van troost en van bemoediging. Dat wil dan ook zeggen dat deze God spreekt leef en mensen leven. Kom daar eens op, bij die afgoden van u en mijn hart, van jouw hart. Als u aan zijn kant gebracht wordt, en dat is toch het leven van geloof en bekering, dan wordt het een machtige boodschap. Hij doet al wat hem behaagt. En dan kan de farao in Egypte briezen: wie is die God van Israël dat ik voor hem zou buigen? En dan kan de Sanhedrin pochen voor de muren van Jeruzalem: die andere goden hebben hun volk er ook niet gered. En die God van Israël zal zijn volk ook niet kunnen redden. Dat kan allemaal. Maar hij doet wat hem behaagt. Hij is koning. Gemeente, gaat uw hart zich wat oprichten vanmorgen bij het horen van deze woorden. Dat hij doet wat hem behaagt. Komt er een troost over uw hart, een diepe vreugde in uw hart, dat hij zo'n God is. Ook met het oog op het wereldgebeuren en met het oog op het kerkelijk leven, met alle kronkels en met alle raadsels die er zijn. U moet eens nagaan. Tot op deze zondagmorgen toe heeft de God die hier tot ons spreekt zijn raad vervuld. Tot op dit moment toe, zondagmorgen even 11 uur, heeft God zijn raad helemaal vervuld zoals hij dat bedoelde. En zou hij dat dan na vandaag niet meer doen? Zou hij dat met ingang van morgen niet meer doen? En daarom gaat een andere psalm dichter zingen. Moet u luisteren. Zalig die deze God tot zijn wereld heeft. Over zaligheid gesproken. Over een stralende toekomst gesproken. Ja, ja, zegt iemand. Maar ik kan er niet bij vandaag. Dan moet u dat op deze zondag de Heere vertellen. En weer vertellen. Dat u er niet bij kunt. Maar dat u gehoord hebt. Dat er machtige armen bij hem zijn. En dat er milde, vriendelijke ogen bij hem zijn. Dat u dat bekend gemaakt is vanuit de schrift. Hoe kan dat nou tot troost worden, vraagt iemand zich vanmorgen af. Verdien ik het soms dat God mij genadig zal zijn? Weet u waar u dan eens aan moet denken? En dat is dan zo ongeveer het laatste waar ik u op wil wijzen vanmorgen. Dan moeten we eens aan denken dat er een ander is geweest die ook eenmaal deze psalm heeft gezongen. Psalm 115. Weet u aan wie ik dan denk? Aan de Heer Jezus Christus. Jongens, de Heer Jezus heeft deze psalm ook gezongen. Weet je wanneer? Bij de eerste avond van de viering. Toen werden de psalmen 113 tot en met 118 gezongen. Het Hallel, het Loof de Heer. En toen heeft de Heer Jezus gezongen. Onze God is toch in de hemel. En hij doet al wat hem behaagt. En toen wist hij, toen hij dat zong op dat moment, dat zijn vader hem in de diepte van de dood zou gaan werpen. En dat hij in de verschrikking van de Godverlatenheid zou terechtkomen. En toen heeft hij toch gezongen met Psalm 115. Hij doet wat hem behaagt. Ook wanneer hij straks zijn vaderhanden van mij aftrekt. En daarom, omdat dat zo is. Daarom, omdat hij deze weg wilde gaan. Wil Christus ook op deze zondag zijn armen en zijn handen uitstrekken. En wil hij zeggen, de grootste der zondaren kan bij mij eeuwig leven en behoud vinden. God is in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. Als ik nog even terugkijk naar vers 1, waarmee we begonnen. Dan zie ik dat zijn goedheid en zijn trouw eraan te pas moeten komen bij me. Heere, uw goedheid en uw waarheid, schenk ze mij. En ik zal zingen, niet ons, niet mijn naam, maar uw naam geef eer. En het zal mij tot troost zijn op de weg die ik ga. Onze God is toch in de hemel. En daar in de hemel, daar is Christus bij hem. Christus zal komen in majesteit op de wolken van de hemel. Amen. Zingen wij met elkaar gemeente Psalm 135 en daarvan het derde en het twaalfde vers. Psalm 135 vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. En ook het twaalfde versie onloof met dankbare stem. God uw Heer die eeuwig leeft. Psalm 135 vers 3 en 12. Heere, trouwe, eeuwige God in de hemel, Hoe groot is uw naam? Wat bent u onuitsprekelijk heerlijk, vol van majesteit, vol van heiligheid, van rechtvaardigheid, maar ook van barmhartigheid. Geef, Heere, dat we u kennen, van de oudste tot de jongste toe. Want dat is het eeuwige leven. En wilt u daarvoor de verkondiging van uw woord ook van deze morgen gebruiken? Wanneer wij geluisterd hebben naar een dichter die eeuwen geleden in al zijn strijden en al zijn aanvechting geroepen heeft tot u, grote gedachten gekoesterd heeft van u en ook verwachting gekend heeft dat u zou komen om verlossing te brengen. Heren, wij bidden van u, wees ons dan zo nabij dat onze voeten gericht worden op de weg van uw woord. En dat onze gang en treden worden vastgemaakt op die weg. In de dingen van het dagelijks leven. Maar ook wanneer het gaat over de eeuwige vragen. Die ook keer op keer in de prediking klinken en tot ons komen. Geef dat wij die vragen niet zomaar naast ons neerleggen. En koud en onbewogen dezelfde blijven onder de verkondiging van uw woord. Heren, hoe moeten wij dat eenmaal verantwoorden als we op zo'n grote zaligheid, op zo'n zaligmaker als u bent, geen acht geven? Zegen daarom de verkondiging van uw woord, ook van deze morgen. En wilt u ons nabij zijn ook het verdere van deze dag. Bewaart u ons, Heren, bij uw dienst en bij uw woord. En laat uw dienst voor ouderen en voor jongeren een liefdedienst zijn. En we dragen dan ook de dienst van vanavond aan u op. Met hem die daarin hoopt voor te gaan. Wilt u heerschappij voeren, Heren, door de kracht van uw woord en Heilige Geest. En aanvaard onze dank voor al het goede dat u ons hebt geschonken, terwijl we daar geen enkel recht op hadden. U wilde ons nalopen met uw woord. Heer, daar dank voor alle goedheid ons daarin bewezen. En wilt u zorgen dat ook de dienst van deze morgen uitloopt op de verheerlijking van uw naam. Niet ons, maar uw naam geeft eer. Ook onder de volkeren der aarde. En dat alles om Christus wil, die eenmaal deze psalm heeft gezongen. Toen hij de dood voor zich zag oprijzen. En toen de Godverlatenheid zich voor hem opende. En hij toch nochtans heeft vastgehouden aan uw woord. Onze God doet wat hem behaagt. Heren, aanvaard onze dank. En hoort u ons gebed om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte gemeente psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoop besluit ooit keren. Psalm 33, het zesde vers. gemeente, gaat u dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.